Mensen die in een volksbuurt wonen zijn niet per definitie asociaal. Want zo werd er altijd gekeken. En eigenlijk dit museum heeft gedacht, wij moeten gewoon meer onze verhalen vertellen en laten zien. In zo'n volksbuurt zijn mensen ook gewoon met hun leven en hun werk en hun school en de liefde bezig. Dat is niets anders dan in een andere wijk. En zo is het eigenlijk begonnen. He, 100 jaar geleden woonden hier geloof ik iets van 8800 mensen. Nu wonen er nog 1200 mensen. Er wonen natuurlijk grote gezinnen met veel kinderen. Allerlei bedrijfjes, veel logementen, veel cafés. Ja, het was een hele drukke wijk eigenlijk.
Dit is de podcast van de historische vereniging Oud-Utrecht. Arjan den Boer spreekt met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
In de kleine serie over vernieuwde musea in Utrecht ben ik nu in het Volksbuurtmuseum in Wijkzee. En ik zit hier in de ontvangstruimte met de directeur Lisette Jansen. Goedemorgen, Lisette.
Ja, goedemorgen. Welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, en het is hier gezellig druk. Nog een schoolklas. En er zijn op een doordeweekse dag best heel veel bezoekers. Ja. Je vertelde net dat het aantal bezoekers aan het toenemen is sinds de vernieuwing.
Ja, absoluut. We kunnen eigenlijk wel zeggen dat mensen tot nu toe zijn de bezoekersaantallen bijna verdubbeld. Sinds we zijn op 27 december weer open gegaan voor publiek. Dus dat is echt vandaag 3 maanden geleden. En ja, we hebben een dubbel aantal.
Hartstikke goed. We gaan zo even op jouw kantoortje zitten vanwege het gezellige geroezemoes hier, dat niet te veel afleidt. Maar ik wilde per se even hier beginnen vanwege de tafelkleedjes.
Ja, die moesten ook echt blijven. Ik ben ook heel blij dat we dat gedaan hebben.
Ik zal het even uitleggen wat te zien is. Want we hebben hier een prachtig vernieuwd museum met ook hippe kleuren en mooi design aan de muur. Maar het aloude element, wat mensen die hier wel eens geweest zijn vast nog wel kennen, dat zijn de Persische tapijtjes op tafel, zoals in een oude huiskamer of café. En die moesten terug van jou.
Ja, dat vond ik heel belangrijk. Dat brengt de sfeer van het museum ook met zich mee. Er staan op die kleedjes ook de ouderwetse koffiekopjes. Daar krijgen mensen ook de koffie in. Heel veel mensen die hier, bezoekers die hier binnenkomen, die zien het ook gelijk. Die zeggen, oh, dat ken ik nog van mijn opa of mijn oma, of wat grappig of wat leuk. Het geeft gelijk een onderwerp tot gesprek. En dat vind ik gewoon belangrijk. Want uiteindelijk zijn we helemaal vernieuwd en we hebben een hele nieuwe vaste expositie. Daar ben ik heel erg blij mee. Maar een van de belangrijkste dingen is dit museum. Dat zijn toch de verhalen die uitgewisseld worden door de bezoekers en de vrijwilligers. En dat begint hier in de ontvangstruimte.
En dat doet ook een beetje denken aan dat buurthuis wat het ooit geweest is, hè? Hoe het ooit begonnen is.
Ja, dat is natuurlijk ook gewoon het leuke aan deze plek, is dat het echt van onderaf ontstaan is, hè? Door de bewoners van de wijk. En het pand waar we in zitten is heel lang een school geweest, maar daarna ook een hele tijd een buurthuis. En daar kwam de hele buurt bij elkaar om van alles te doen. En daar hoorden die kleedjes ook wel bij.
Ja, nou, hoe dat buurthuis tot een museum is gegroeid, maar ook hoe jij hier bent terechtgekomen, gaan we even op jouw kantoortje bespreken. En daarna maken we nog een rondgang door het vernieuwde museum.
Ja, helemaal goed.
Lisette, we zijn inmiddels in je kantoor aangeland. Daar hebben we wat minder last, tussen aanhalingstekens, van de vele bezoekers die jullie trekken. We hadden het erover dat het Volksbuurtmuseum eigenlijk ontstaan is ooit vanuit een buurthuis, hè? Kun je daar iets over vertellen?
Eerder eigenlijk. Wat ik het bijzondere vind aan dit museum, is dat het echt ontstaan is vanuit de bewoners zelf. Eigenlijk was zo in de jaren 70, werd er in Wijkzee, waren er heel veel sloopplannen. Er werd ook al gesloopt. En op een gegeven moment kwamen de bewoners daartegen in verzet. En die bewoners die zijn foto's gaan verzamelen om hun verhaal te ondersteunen naar de gemeente. Eigenlijk om te laten zien wat voor een wijk Wijkzee was. Hè? En de verbondenheid en de saamhorigheid. Dat was het Wijkzeecomité was dat. En die kregen hun plek in dit pand waar we nu zitten. Dat stond toen leeg, de school was weg. En zij konden hierin. Daarna kwam er een buurthuis bij. En toen waren er een aantal mensen die betrokken waren nog bij het comité, maar ook bij het buurthuis. Die zijn verder gegaan met het verzamelen van die foto's met de bewoners. En dat werd uiteindelijk zo'n grote berg dat ze zeiden, we moeten er een aparte stichting van maken. En toen is om ervoor te zorgen dat als het buurthuis wegging of wat dan ook, dat die foto's niet zouden verdwijnen. En toen hebben ze in 1993 een museumstichting opgericht.
Ja, dus sindsdien bestaat het Volksbuurtmuseum.
Ja, sindsdien bestaat het Volksbuurtmuseum. Maar pas in 1999, 2000, kregen ze de beschikking over het pand. Want toen is het buurthuis werd weggesaneerd eigenlijk. En toen kon het museum dit huren. Maar ze hebben wel in die periode daarvoor, terwijl het buurthuis hier nog zat, deden ze elke maand een tentoonstelling houden. En die werd ook heel druk bezocht. En dat was een kwestie van foto's beneden. En dat was heel populair. Onder de bewoners van Wijkzee vooral.
Ja, en het is echt een voorbeeld van een museum dat helemaal bottom-up, zoals je dat noemt, ontstaan is vanuit de bewoners zelf. Is dat uniek, denk je?
Ik denk wel dat dat uniek is, inderdaad. Vanuit de strijd die de bewoners hebben gevoerd voor het behoud van de wijk. En dat je uiteindelijk dit hebt staan. Ik denk ik ken niet zo snel een ander museum die dat op deze manier, waar dat op deze manier is gebeurd.
Wat maakt Wijkzee nou zo uniek dat dat hier gebeurde en dat die saamhorigheid hier kennelijk zo groot was en nog steeds wel, in ieder geval lange tijd, heeft bestaan?
Ja, kijk, ondertussen is Wijkzee natuurlijk wel echt een andere wijk geworden. Maar zeker in die periode, jaren 70, 80, 90 wel, was het een wijk waar veel meer mensen ook nog woonden. Maar was een wijk met ook veel familieverbanden. Het was natuurlijk echt veel meer een volksbuurt. En een volksbuurt kenmerkt zich ook vaak door een aantal punten. En dat is vaak een wat lager opleidingsniveau en vaak ook een wat lager inkomen. Maar wel ook weer met een bepaalde vorm van saamhorigheid. Van oudsher, en dan heb je natuurlijk wel weer over langer terug, waren daar huizen hier heel klein, dus leefde men veel meer op straat. Daardoor kende men elkaar ook veel meer. Dat bracht natuurlijk een andere dynamiek in zo'n wijk.
Maar daar zijn natuurlijk meer voorbeelden van, zowel in Utrecht, absoluut, bijvoorbeeld Ondiep of ook buiten Utrecht. Wat is dan toch het unieke van Wijkzee?
Dan zijn er dus toch een aantal mensen geweest die echt hun hart verpand hebben aan Wijkzee. En daar dus heel actief voor op de bres zijn gesprongen. En die hebben weer mensen erbij getrokken. En ik denk, daarmee is het balletje gaan rollen. En uiteindelijk heb je dus hier, je hebt een aantal bevlogen mensen nodig die zo'n kaart trekken.
Ja, en dan moeten we denk ik ook even de oprichter noemen. Hè? Of mede-initiator, de directeur die jou is voorgegaan.
Ja, Albert van Wesja, die heeft hier 25 jaar gezeten als directeur. Die is begonnen eigenlijk als cultureel werker in het buurthuis. Eerst zelfs als beheerder van het gebouw, geloof ik. Daarna als cultureel werker. En die was ook heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. Dus die is samen met een collega begonnen. Of tenminste, die is die verzameling verder gaan uitbreiden. En uiteindelijk heeft hij 25 jaar lang het museum bestierd. Met allerlei petten op. Voor de collectie, voor de educatie, voor alles. En dat heeft hij hartstikke goed gedaan.
En nu is natuurlijk de vraag om even die stap te maken hoe jij dan hier terecht bent gekomen. Ja. Wat jouw achtergrond is. Niet hier uit de buurt zelf, denk ik.
Ik kom uit Utrecht, hoor. Maar niet uit Wijkzee, maar ik kom wel uit Utrecht.
Welke wijk?
Ik ben geboren en getogen in Tuindorp, dus dat is een hele andere wijk.
Niet echt een volksbuurt, hè?
Niet echt een volksbuurt. Nee. Dat is echt wel van een andere orde, inderdaad. Maar ik kwam ook heel veel in de stad. Ik heb ook lang op de Lauwerrecht gewoond, op de Hoppakker gewoond, de Kruisweg. Ken Utrecht ook goed wat dat betreft. Ik heb altijd gewisseld tussen het sociaal, het welzijnswerk en het cultureel werk. Mijn achtergrond zit inderdaad, mijn oorspronkelijke opleiding zit in het welzijn. Ik ben eigenlijk maatschappelijk werker en mediator van oorsprong, dus ook alweer lang geleden. Maar ik heb altijd ook graag binnen de culturele sector gewerkt. Ik heb hiervoor jarenlang bij het Nationaal Glasmuseum gewerkt. Was hoofdglasblazerij.
Dat is in Leerdam, hè?
Dat was in Leerdam, inderdaad. En toen had ik weer de stap gemaakt naar het welzijn. Maar toen kwam deze vacature voorbij. En hier komt natuurlijk voor mij alles samen.
Omdat er hier ook nog wel een soort welzijnskant aan zit.
Ja, het gaat natuurlijk, het museum gaat over mensen. Hè? Over de verhalen van gewone mensen. En dat is natuurlijk dat stukje, ja, waar toch mijn interesse ligt. Hè? Ook vanuit die welzijnskant. Maar het is wel een museum. En het is wel de culturele sector die ik ook heel erg leuk vind. Dus voor mij is het een hele mooie combinatie, dit.
Ja, nou was je in Leerdam, zei je, hoofd van het glasatelier. Of ja, hoe het ook precies heet. Ja. Daar werden natuurlijk concrete dingen gemaakt. Zeg maar een bepaalde ambachtelijkheid. Hier is dat niet zo. Mis je dat of niet?
Nou, kijk, ik ben altijd gek op werkplaatsen. He, ik hou echt van plekken waar dingen gemaakt worden, waar dingen ontwikkeld worden. En dat was natuurlijk heel erg leuk in Leerdam. We werkten daar natuurlijk ook heel veel met kunstenaars. Dus dat vind ik absoluut ook heel leuk. Maar ja, dit hier, het werken met mensen, en de verhalen die mensen vertellen. Hè, we hebben natuurlijk een prachtig oral history archief met heel veel interviews. Dat vind ik ook gewoon heel bijzonder.
Dus komen we nog wel even op tijdens de rondgang, ja, denk ik.
Ja.
Hè?
Ja. Ja, weet je, het een doet niet onder voor het ander. Laat ik het zo zeggen. Hè. Ik vind het allebei mooie werkgebieden, om het maar zo te zeggen.
En werd je in 2019 hier met open armen ontvangen door de wijk, de buurt, de vrijwilligers? Of moest je je toch een beetje in werken, in vechten, om het zo maar te zeggen? Want je kon natuurlijk niet direct op tegen Albert, die hier al zo geworteld was.
Ik moet heel eerlijk zeggen, dat viel erg mee. Albert heeft ook de eerste 2 maanden, is hij nog in januari, februari, heeft hij nog gewerkt aan het definiëren van de collectie. Dus wij waren hier toen ook nog best wel veel samen. In die zin is de overdracht ook heel prettig met elkaar verlopen. Ik moet eerlijk zeggen, voor mij voelde het wel ook als een warm welkom. Hè? En Albert had zelf ook wel zoiets van, ik ben ook wel na 25 jaar, is het ook wel goed. Soms dat moet je dan ook loslaten. Dus nee, ik heb niet het gevoel gehad van, ik moet me er heel erg in vechten. We hebben gelukkig zijn ook eigenlijk bijna alle vrijwilligers gebleven.
Dat is een goed teken.
Ja, dat is een goed teken, gelukkig. Ja.
En dat was in 2019, 5 jaar geleden. En ik denk dat je toen gelijk al de taak had om voor een vernieuwing te zorgen. Ja. Maar dat heeft toch iets langer geduurd dan toen gedacht.
Ja, ik ben hier inderdaad aangenomen met het idee van, nou, de organisatie moet gewoon draaiende blijven, maar die organisatie moet geprofessionaliseerd worden. En er moet echt een vernieuwing door het museum heen, zeg maar. Dus dat was eigenlijk al gelijk het plan. Daar hebben we en we zaten net toen eigenlijk ook voor de periode. We moesten toen ook gelijk een meerjaren beleidsplan inleveren. Want we gingen toen naar de nieuwe meerjarensubsidie toe.
Ja, want er is nog een hoop gedoe geweest of het museum, hè, dat is iets tevoren geweest, geloof ik, maar of het museum zijn subsidie zo wel zou behouden. En dit was een voorwaarde om weer mee te kunnen draaien.
Ja, in 2016 was het echt een lastige, hè, of er nog weer geld zou komen. En nu hadden we natuurlijk de nieuwe ronde. En dat ging over de jaren, dan moest je, hè, dat gaat natuurlijk een jaar van tevoren. Dat ging over de jaren 2021 tot en met 2024. Daar moest ik gelijk een plan voor inleveren. Daar moest dus ook gelijk het vernieuwingsplan in. Dus we hebben toen al in eerste instantie gelijk een schets gemaakt van wat we heel graag wilden met het museum. Nou, daar is toen gelukkig heel positief op gereageerd. En toen hebben we ook echt de subsidie gekregen en zelfs nog iets meer dan we hadden gevraagd. Dus dat was heel fijn. Toen konden we eigenlijk doorgaan werken aan het plan. Maar toen was corona. Toen kwam corona er. Wat ik ook al eerder heb gezegd, ook wel tegen anderen, corona was natuurlijk een hele heftige tijd, maar heeft ons ook een aantal goede dingen opgeleverd. Het gaf ons ook ruimte en tijd om hier bijvoorbeeld heel erg op te ruimen, maar ook om, er waren toen een aantal regelingen van fondsen speciaal voor corona waar wij ook gebruik van konden maken. Daardoor konden wij bijvoorbeeld ons platte archief, dat zijn de foto's en bedrijfsinventarissen, die konden we naar het Utrechtse archief overbrengen.
Ja, en even tussendoor, die zijn daar ook gelijk mooi ontsloten. Hè? Ja, dus je kunt er tegenwoordig ook op zoeken op de beeldbank.
Geweldig. Ja, ondertussen staan er op de beeldbank geloof ik al 9000 afbeeldingen. Dat worden er nog een stuk meer.
Uit jullie collectie dan, hè?
Uit onze collectie inderdaad. Als je zoekt op Volksbuurtmuseum krijg je dat allemaal. Hè, maar bijvoorbeeld ook het archief van het Wijkzeecomité staat daar nu ondertussen ook op. Dat zat in onze collectie. Het is nog steeds onze collectie, maar daardoor wordt het wel beter beheerd. En het is inderdaad ontsloten voor het publiek. Dus daar ben ik heel blij mee.
Want ik begreep net dat ongeveer waar wij nu zitten, dat de grote ladekasten stonden waar dat allemaal in zat.
Ja, er stonden hier hele grote ladekasten inderdaad. En daar zat het allemaal in, alle foto's. En maar ja, dat, weet je, we zitten in een kantoor. De ene keer was het hier 18 graden, de andere keer 28. Ja, daar kan je dan ook niks aan veranderen. Maar dat is natuurlijk niet heel goed voor het behoud en beheer. En bij het Utrechtse Archief wordt het gewoon op een omgeving gehouden waar het klimaat goed geregeld is. En waar, waar ik inderdaad heel blij mee ben, is dat het gewoon heel goed online allemaal op te zoeken is nu.
Ja.
We hebben fantastische mensen die daaraan gewerkt hebben. Inderdaad, Dick Goosen en Lieve Batens. Dat zijn twee mensen die hier heel, heel hard aan gewerkt hebben. En Dick is er nog steeds mee bezig, daar ben ik heel blij mee.
Even een stapje terug. Je zei eigenlijk bij je komst al werd er gewerkt of moest er gewerkt gaan worden aan vernieuwing. Waarom eigenlijk? Waarom moest er een moderniseringsslag plaatsvinden?
Ja, dat kan je je wel eens afvragen. Hè? Van, moet dat altijd? Ik heb dat ook wel eens gedacht hoor. Als ik hier bezoekers. Toen ik hier wat langer was, dan draai je natuurlijk ook wel eens een dienst mee beneden. Maar ja, als voor de ontvangst. En dan merkte je eigenlijk dat de bezoekers altijd enorm enthousiast waren. En juist het lokale, het soms ook een beetje truttige, zeg maar, dat sprak en spreekt mensen natuurlijk ook heel erg aan.
Het komt dan heel dicht bij huis eigenlijk.
Het komt dan heel dicht bij huis. Dus ik heb me dat natuurlijk ook wel eens gedacht van, goh, is het wel heel erg nodig? Je bemerkte natuurlijk ook dat de bezoekers omhoog gingen. Tegelijkertijd weet je met je verstand dat het zo niet werkt. Uiteindelijk heeft dat een houdbaarheidsdatum. En er was bijvoorbeeld wat je in het museum niet had, was eigenlijk een beetje een route door het museum, een rode lijn met een duidelijk verhaal. Er was overal wat te vinden, in elk hoekje wat. Je kwam vanaf de ontvangstruimte, kwam je gelijk in de tijdelijke tentoonstellingsruimte. En vanaf die ruimte kwam je weer gelijk in het steeghuisje. Dat klopte eigenlijk allemaal niet. Gewoon überhaupt, hè, de presentatie was overal verschillend, met verschillende vitrinekasten. De vloer van het buurthuis lag er nog in, met gaten in het marmoleum. Het steeghuisje en de steeg zat er ondertussen 11 jaar in. Ja, alles ging kapot. Op een gegeven moment moet je gewoon, wil je meegaan voor de toekomst. En wat ik echt heel belangrijk vond, dat het museum nog weer 30 jaar zou kunnen bestaan, dan moet je op een gegeven moment een omslag maken. We hebben een heel stuk geprofessionaliseerd binnen de organisatie. Ja, als je het hebt over die collectie, maar ook op educatie, op allerlei vlakken. En die presentatie, die moest gewoon ook. En ik ben daar nu ongelooflijk blij mee dat we dat hebben gedaan. Want het is echt, ik vind het echt, ik ben daar echt heel tevreden over.
Ja, het is. Ik ben zelf vorige week ook even langs geweest. Het is echt nog heel herkenbaar het Volksbuurtmuseum, maar wel in een frisse nieuwe jas. Hè? Daar komt het heel kort op neer.
Ja, dat was ook ons doel, hè, om dat heel erg te behouden. En natuurlijk, hè, het is anders dan dat het was. En het is allemaal wat strakker. Het heeft wat ook heel prettig is, want het is wat rustiger in sommige opzichten. Maar we gebruiken nu bijvoorbeeld de Podcatcher. Dat is een apparaatje waarmee je heel veel verhalen kan luisteren.
Audiotour-achtig.
Audiotour-achtig, inderdaad. Maar daar wordt heel goed op gereageerd. Mensen kunnen daar heel veel informatie uithalen. En ja, het is nu heel prettig. We kunnen nu meer bezoekers ontvangen, hè, want die lopen elkaar minder in de weg. Maar het is echt nu, je volgt nu het verhaal van familie De Jong uit 1920. En dat is hartstikke leuk.
Fictieve familie, heb ik gelezen.
Fictieve familie. Maar wat heel erg leuk is, vind ik zelf, alle verhalen die je hoort in het museum van die familie, die Jong, van die fictieve familie, die zijn gebaseerd op de verhalen die wij in onze interviews hebben. In de jaren 90 zijn er 250 bewoners van Wijkzee geïnterviewd. Het museum was er eigenlijk al heel vooruitstrevend mee, hè, om dat te gaan doen. En die mensen die waren toen al 70, 80, soms nog ouder. Dus die hebben vooral verteld over hun leven tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. En uit die interviews hebben wij eigenlijk alle verhalen gehaald. Dus die fictieve familie die vertelt eigenlijk met als bron al die interviews van die inwoners van Wijkzee. Dus wat je hoort, dat zo ging het ook in het echt. Zo was het ook. En ja, dat vind ik een hele mooie methode.
Ja, ik zit te denken, misschien moeten we voordat we de de rode lijn, hè, die jullie hebben bedacht. En de thema's, dat zijn vier hoofdthema's. Voordat we daaraan toekomen, even een stapje terug. Wat is eigenlijk het hoofdonderwerp van het Volksbuurtmuseum? Dat is misschien wel goed om voor de mensen die het niet kennen het even te vertellen. Hè? En ook, beperkt het zich echt tot Wijk C? Of is het ook een bredere gedachte?
Ja. Nou ja, het is ook om op het laatste eerst in te gaan. Het is wat mij betreft een bredere gedachte. Ik denk dat we daar in de laatste jaren ons ook wel aan het ontwikkelen zijn. Het was eerst, eigenlijk is het een presentatie. Gebaseerd op de collectie vanuit Wijk C. De collectie gebruiken we eigenlijk als voorbeeld. Maar eigenlijk is heel veel wat je hier ziet is ook van toepassing op buurten uit andere steden. Dus we hebben dat geprobeerd ook om dat wat stadsbreder te maken. Hè, om het ook wat Utrechtser te maken. Wat breder dan alleen Wijk C. Onze tijdelijke tentoonstellingen zijn ondertussen ook wel wat breder. Hè. We proberen ook andere buurten in uit Utrecht aan het bod te laten komen. Maar we hebben nu bijvoorbeeld een tijdelijke tentoonstelling over, die heet Levensloop, de kracht van kansen in het leven. Nou, dat is een breder verhaal. Eigenlijk is het Volksbuurtmuseum, en dat vind ik ook wel heel leuk, ooit ontstaan ook een beetje uit een activistische manier. Hè, om de geschiedenis van de wijk te behouden, maar ook om te laten zien, mensen die in een volksbuurt wonen zijn niet per definitie asociaal. Want zo werd er altijd gekeken. En eigenlijk is dat soms nog steeds een beetje. Hè. Als je nu iets, soms zie je iets op tv, dan is er iets gebeurd in een wijk. Een wijk die bekend staat om criminaliteit of veel gedoe. En dan wordt er een microfoon onder iemands neus gestopt en die reageert dan heel primair. En vaak is dat, bevestigt dat dan weer wat je denkt over zo'n volksbuurt. En eigenlijk dit museum heeft gedacht, wij moeten gewoon meer onze verhalen vertellen en laten zien. Hè, in zo'n volksbuurt zijn mensen ook gewoon met hun leven en hun werk en hun school en de liefde bezig. En dat is niets anders dan in een andere wijk. En zo is het eigenlijk begonnen. En eigenlijk is het zo nog steeds wel een beetje zo. Hier.
Dus het doel is eigenlijk om een beeld te geven, een juist beeld, zo juist mogelijk, van het leven in een volkswijk. In de begin 20e eeuw vooral, denk ik. En dan met Wijk C als voorbeeld. Ja. Maar wel met het idee, gold ook een beetje voor andere wijken.
Ja. En het idee wat daar dan ook wel weer een beetje achter ligt van, wij hebben de laatste jaren ook de missie en visie wat aangescherpt, is het idee dat we toch, dat is ook bewezen, maar dat je ook op het moment dat je elkaar leert kennen, dat je mekaars verhalen leert kennen, ga je elkaar ook anders benaderen. En ga je elkaar ook anders zien. En zeker in een maatschappij, denk ik, waar we op dit moment best wel, waarin dat af en toe best wel lastig is, waarin groepen ook tegenover elkaar staan, hopen wij hier in ieder geval op een hele kleine schaal dat we, dat mensen, als mensen met elkaar in gesprek gaan en elkaar leren kennen inderdaad, dat ze toch een wat andere, wat genuanceerdere vorm kunnen zien.
En op welke rode lijn, want die ontbrak een beetje, zei je. Ja. Welke rode lijn en misschien daaruit voortvloeiend, welke thema's zijn jullie uitgekomen voor die vernieuwing van de presentatie?
Ja, wij hebben voor de, het is een beetje, er zitten wat meer lijnen in. In die zin, we hebben de fictieve familie De Jong. Die hebben we vier themaruimtes meegegeven. En dat gaat over wonen, werken, school en winkel. En daarin vertellen zij over hun leven met betrekking tot dat onderwerp. Maar bij elk thema hebben we ook nog een grote A-tekst. Waarin de geschiedenis wordt verteld. In 1901 kwam de woningwet en wat dat voor consequenties had. Nou, zo hebben we dat bij elk thema gedaan. Maar er is ook bij elk thema kun je ruiken. Dus kun je de geuren uit die tijd ruiken.
Uit een soort luikje doe je dan open.
Ja, en daar krijg je dan ook weer meer informatie over. Maar er is ook wij noemen dat dan reflectiefilm. Vertellen dan huidige bewoners van de stad Utrecht over hun, over dan het thema wonen of het thema werken, over hun ervaring daarmee. Daarmee trekken we het ook een beetje naar de actualiteit. Daarnaast hebben we nog een verhalenkamer. Daar kun je gedeeltes van de interviews horen. We hebben wij noemen het de wijkkast. Daar staan de soort vitrinekast, maar daar staan weer de items in die meer met Wijk C te maken hebben. Er is ook een buurtbioscoopje waar je hele oude beelden van Utrecht kan zien. Dus we hebben een beetje een combinatie gemaakt van Utrecht Wijk Zee en van echte themaruimtes van de familie.
Ja, wij gaan zo een rondgang maken. En dan gaan we al die onderdelen even kort af. Niet volledig natuurlijk, want je moet nog reden hebben om langs te komen. Ik heb nog een paar vragen meer algemeen. In de eerste plaats dat die betrokkenheid van de buurtbewoners en nou, misschien zelfs nog een soort van buurthuisfunctie. Is dat er nog steeds of is dat toch wel minder geworden? Ook juist misschien door die professionalisering?
Nou, dat is wel. Dat is er nog een beetje, maar het is wel minder geworden. Niet zozeer door de professionalisering, maar echt gewoon door de verandering in de wijk. Dat is al iets wat veel langer speelt. Hè, als je nu kijkt naar de cijfers, dan heeft Wijk Zee zelfs veel meer hoogopgeleide dan ooit. Er is hier nog wel, dat vind ik wel heel leuk, te zijn stukken van Wijk Zee zijn behouden gebleven. En daar merk je nog wel inderdaad dat de families die hier al lang wonen, daar ook nog wonen. Maar heel veel families die in Wijk Zee woonden zijn uitgewaaierd over Utrecht. Die zijn naar Ondiep gegaan, maar ook naar Nieuwegein. Dus de vrijwilligers die wij bijvoorbeeld hebben, dat zijn ook vrijwilligers uit heel de stad. Dus het is minder, maar we hebben nog wel elke dinsdagochtend een hele kleine koffieochtend. Die willen we trouwens gaan uitbreiden. Dat zouden we heel leuk vinden. Dat zijn wel mensen die geboren zijn in Wijk Zee.
Dus dat is eigenlijk nog die buurthuisfunctie?
Dat heeft nog een beetje die buurthuisfunctie. En eigenlijk is ons plan voor de komende jaren, nu de vorm eigenlijk staat, en de inhoud duidelijk is, dat we daarin weer een grote rol krijgen. We gaan nu binnenkort ook, met de Jacobikerk en de Zusters Augustinessen en Café Kalf gaan we bijvoorbeeld nu weer kijken of we Burendag, of we dat met de wijk kunnen gaan vieren. Nou, zo gaan we steeds weer meer proberen om die binding met de wijk weer wat aan te trekken.
Ja, en je had het eerder al over de tijdelijke tentoonstellingen. Ja. Die natuurlijk ook vaak weer een aanleiding zijn om een bepaalde groep of een bepaald thema eruit te lichten. En dat je soms ook wel breder in de stad wil. Maar er zijn natuurlijk genoeg thema's nog binnen Wijk Zee ook die je kunt uitlichten.
Ja, absoluut binnen Wijk Zee. Maar wat het leuke is, we hebben nu dan die tentoonstelling die gaat over kansen, kansen in het leven. Maar we krijgen half mei gaat er weer een tentoonstelling komen over vakantie. Dus dat is weer een heel ander thema. Maar ook daar putten we dan toch nog steeds uit interviews van bewoners van Wijk Zee. Dus ook daarin, maar het is wel breder. Het is wel voor iedereen herkenbaar. Dus zo proberen we die combinaties te maken. Ja, er zijn nog talloze onderwerpen waarover wij tentoonstellingen kunnen maken. Maar het is natuurlijk, ik vind dat is heel leuk dat we dat elke keer hebben. Het is wel, we hebben natuurlijk een kleine ruimte daarvoor. Maar ik denk dat het nog steeds altijd interessant is om te blijven doen.
Ja, en jullie hebben dus, dat begrijp ik eigenlijk heel duidelijk, niet de neiging om te zeggen we gaan ook objecten of verhalen verzamelen uit andere wijken in Utrecht of zelfs daarbuiten. Hè? Want er was ook wel eens het idee dat het Nederlands Volksbuurtmuseum zou worden.
Nou ja, weet je, de verhalen vind ik zijn natuurlijk altijd mooi om te verzamelen. Maar ja, we moeten ook realistisch zijn. We hebben beperkte depotruimte en we hebben een beperkt pand. We kunnen niet eindeloos verzamelen. We krijgen ook nog steeds heel vaak veel aangeboden. Maar we hebben echt ons collectiebeleid wel aangescherpt. Het moet echt wel eigenlijk te maken hebben met deze buurt. Of het moet heel erg gerelateerd zijn aan de volksbuurt. Maar kijk, de verhalen zijn natuurlijk altijd mooi om te verzamelen. En dat, maar dat vergt natuurlijk een andere ruimte. Maar nog steeds kunnen we natuurlijk heel veel doen met die collectie. Als we die collectie als voorbeeld gebruiken, dan kunnen we alle verhalen vertellen die we willen. Dus ja, in die zin hoeven we denk ik ook niet meer objecten te hebben. Dus dat is wel een. We hebben gewoon beperkte ruimte, joh. We kunnen niet alles aannemen. Nee.
Nee, ik dacht even toen ik hier was, het is en blijft het kleinste museum van Utrecht. Maar dat is helemaal niet waar, want het Museum van Zuilen.
Van Zuilen is nog kleiner, inderdaad. Ja. Maar die hebben wel echt ook een. Ja, wat ik heel knap vind aan Museum van Zuilen is dat zij hebben echt zo'n gedegen inhoudelijke collectie. Zij hebben werkelijk elke straat
Beschreven,
vastgelegd, organiseren reunies. Maar hun oppervlakte is inderdaad echt nog een stuk kleiner dan bij ons.
Ja, volgende maand, of de volgende podcast in ieder geval, die is met Wim van Scharenburg vanuit het Museum van Zuilen. Ja. Maar een vraag die ik hem ook zal stellen, helemaal niet omdat het moet of zo, maar gewoon van, ja, eigenlijk liggen die twee musea toch in elkaars verlengde, gaan allebei over Utrechtse wijken. Zou er ook niet toch in de verre toekomst een soort fusie of zou ze dat dan niet voor de hand liggen?
Nou, ik denk wel dat het wel. Ik ben sowieso altijd enthousiast over samenwerking. Hè? Dus op wat voor manier dan ook kan dat.
Dus dat jullie op een tentoonstelling bijvoorbeeld elkaars objecten ook kunnen gaan gebruiken.
Bijvoorbeeld inderdaad. Hè? Of dat je een combinatie, een soort arrangement maakt met elkaar. Dat zou ook kunnen. Maar ik denk wel dat het echt nog. Het zijn wel echt twee verschillende museums. Zij hebben echt natuurlijk een museum. Het gaat echt over zuilen. Hè, dat is echt ook redelijk afgebakend. Het gaat. De Demka zit daar natuurlijk. Het is echt heel erg gericht op de wijk. Terwijl wij ons, zeg maar, zo langzamerhand steeds meer ook richten op allerlei sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Dus dat is een andere insteek. En hè, wij hebben echt gezegd, nou, wij willen dat eerste bijna activistische laten zien dat je niet asociaal bent als je in een volksbuurt woont. Ja, dat staat eigenlijk helemaal los van hun museum. Dat is een heel andere, dat is een heel ander verhaal. Dus ik zie nog niet zo snel ons samengaan. En het is ook veel te leuk om ons apart te hebben, denk ik. Zij hebben ook nog heel veel te onderzoeken.
Zullen wij een rondje gaan lopen?
Ja, hartstikke.
Ja, laten we gewoon maar beneden beginnen, denk ik, hè?
Ja.
En misschien nog even zo'n podcast erbij pakken om even af en toe een heel kort stukje te laten horen.
Ja, dat is wel leuk inderdaad.
We staan nu bij de eerste van de vier thema's, hè? Het huis, oftewel huisvesting. En hier maken we gelijk al kennis met die fictieve familie De Jong. Wie zien we hier?
Ja, hier zien we moeder De Jong inderdaad. Die gaat ons vertellen hoe zij het huishouden in die tijd ervaart.
Want hierachter zie je haar huisje nagebouwd, maar we zien haar zelf op een groot scherm.
Ja, klopt. En daar heb je die podcastje voor nodig. Dan gaat zij inderdaad tegen jou praten.
En dat doet ze in de Utrechtse volkstaal, heb ik gehoord. Wil je even ervoor houden?
Ja, allerlei andere talen trouwens.
Oké, ze is meertalig.
Ze is meertalig. Kijk, ik zal hem nu er even bij houden.
Maar soms klus ik ook bij. Van schoonmaken in het logement verderop. Tot werken in de mosterdfabriek.
Werken in de mosterdfabriek. Ja. Wat mij opgevallen is toen ik hier al even langskwam. De twee kinderen, hè? Hoe heette die ook weer?
Wiesje en Jan.
Wiesje en Jan, die spreken heel keurig Nederlands.
Heel keurig Nederlands, inderdaad. Wij moesten natuurlijk inderdaad kinderen hebben die die konden het toneel spelen. Die konden acteren en wij konden geen kinderen vinden met een Utrechtse accent. Dus ja, helaas hebben we dat toch gewoon kinderen die wel in Utrecht wonen, maar zonder Utrechtse accent.
We zullen niet de bezoekers die er ook in het huisje zijn te veel storen. Maar een van de dingen die mij opvielen in het huisje is dat er natuurlijk nog geen toilet was. Dan hebben we het over die periode. Ja. Terwijl je net al zei dat er in de tekst staat dat er al in 1901 een woningwet was. Met allerlei hygiëneregels. Hoe komt het dat het dan zo lang nog toch slechter was dan dat?
Ja, nou ja, het was natuurlijk wel echt een echte volksbuurt. Dus zij waren niet als eerste aan de beurt bij de aanleg van de riolering. Absoluut niet, nee. Dus het heeft ook heel lang geduurd. En hier hebben we in dit huisje hebben we een poepton in het huisje staan. Maar er waren hier ook veel straatjes die hadden hun secreet buiten staan. Hè? Een huisje met eigenlijk buiten een poepton. En dat deelden ze dan met een aantal gezinnen. Nee, dat heeft lang geduurd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet. Ik geloof dat het zelfs tot de jaren 70 heeft geduurd voordat hier het laatste huis op de riolering is aangesloten. Jaartal niet helemaal meer te zeggen. Ik wist het, maar ergens rond die tijd.
Ja. Nou, verder wat wel actueel is dat de gasprijs destijds ook een probleem was. Hè? En dat je een muntje erin kon stoppen.
Ja, dan moest je inderdaad met gaspenningen moest je, betalen voor het gas. Dus je had een gasmeter en daar moest je een muntje in stoppen. Ja.
Nou, misschien van sommige mensen weer een idee. Zullen we doorlopen naar werk? Ja. Zie je het kleurrijke raadslid Pepijn Zwarenberg op het scherm verschijnen.
Ja, ja, heel leuk. Er hebben echt veel mensen die hebben meegewerkt aan het maken van de reflectiefilms. Dus dat is heel prettig.
Zullen we... Nou, laten we even het verhalenkamertje induiken. Want je hebt al iets gezegd dat er een schat aan interviews eigenlijk in de jaren 90 is opgenomen.
Ja, maar ook in 2020 hebben we weer 100 interviews afgenomen. Maar toch 100 interviews bij mensen uit allerlei volksbuurten uit Utrecht. Ook om dat ook breder te trekken. Maar die vertellen over de jaren 50, 60, 70. En ook daar zitten interviews van hier tussen. Ja, hier kun je gewoon. Hier is een selectie gemaakt van interviews. En hier kun je daar fragmenten van beluisteren.
Ja, wat ik zelf wel miste is dat je eigenlijk een foto zou willen van de persoon die vertelt. Maar die zijn misschien destijds niet eens gemaakt.
Die hebben we niet. Nee, die hebben we wel van de inderdaad de interviews uit 2020. Maar niet van de mensen daarvoor. Dus, maar ik vind het ook. Ik denk ook niet dat we dat ons gerealiseerd hebben. Dus misschien gaan we daar nog wel eens naar zoeken. Dat vind ik wel een goede.
Bij de familie misschien nog te vinden.
Goede tip van je.
Ja, daar heb je er een gezicht bij. Ja. Wat is voor jou nou een van de verhalen hier die er uitspringen waarvan je denkt, nou, dat is zo'n mooi verhaal?
Ja, ik vind dit al. Eigenlijk vind ik die eerste altijd heel erg leuk.
Dus Piet van Veenendaal uit 1920.
Die vertelt over de poepton. Ja, hij heeft een heel verhaal.
Vroeger, dat noemden ze een scheidhuis. En dat was een plank. En er zat een zal maar zeggen, een ijzeren emmer werd eronder gezet. En die werden door de reiniging, werden die eens per week, als die vol was met poep, werd die opgehaald en dan werd die...
Ja, dus eigenlijk sluit aan op wat je beneden.
Hij heeft het op een gegeven moment inderdaad ook over de manier waarop hij op de wc zit. Het is heel grappig. Maar ja, het zijn allemaal mooie verhalen. Ik vind dat er zijn verhalen die vooral over hun werk hebben, maar ook over hun gezin. Er is gewoon heel veel te luisteren.
Hier zien we een oud schoolklasje. En dat is wel heel toepasselijk in dit oude schoolgebouw.
Ja, nee, dat klopt inderdaad. Dat vonden we ook heel leuk om dat hier toe te passen. Want het is ook eigenlijk echt een oud klaslokaal. En we vonden het ook heel leuk om hier de verhalen over te vertellen.
Ja, want dit is een oude hervormde diaconieschool. Hoe zat dat? Las dat de bijnaam Klompenschool?
Ja, dat klopt. Het was eigenlijk, het stond natuurlijk ook hier in een hele arme buurt. De kinderen die hier op school zaten, als ze geen geld hadden om schoenen te kopen, dan konden ze gratis klompen krijgen. Ook gratis kleding trouwens. Dus heel veel kinderen liepen hier op klompen. Daarom werd het ook inderdaad de Klompenschool genoemd. In de volksmond, om het maar zo te zeggen. En er kon hier gegeten worden, bijvoorbeeld. Hè. Ze hadden tussen de mensen, ik sta hier nu bij een grote melkbus. Daar werd dan eten ingebracht. Er was ook een menu. Dus arme kinderen konden dan tussen de middag hier warm eten.
Ja, dus dat is eigenlijk een combinatie van school en liefdadigheid van de kerk hier.
Maar er zaten ook kinderen uit gezinnen die niet zo arm waren, hoor. Dus het was wel een combinatie. Maar ja, die liefdadigheid van de kerk, die was er ook inderdaad. Ja,
ja, vandaar de diaconie.
In de verhalen hoor je ook wel terug dat mensen daar ook niet altijd even blij mee waren, hoor.
Hoop bevoogding waarschijnlijk.
Ja. Het was natuurlijk ook betuttelend. En er moest wel naar de kerk gegaan worden, want anders kregen ze weer geen hulp. En nee, dus er moest wel wat tegenover staan, zeg maar. Hè, tegenover de hulp.
Ja, nou het was natuurlijk vanaf 1901 de leerplicht. Maar er was nog een soort ontheffing mogelijk voor kinderen die dan toch aan het werk mochten.
Ja. Ja.
Op een bepaalde leeftijd al.
Ja. Want er moest natuurlijk geld komen. Ook kinderen moesten zorgen voor medezorgen voor brood op de plank. Als ze oud genoeg waren. Dus dan kregen ze een ontheffing. Maar dat werd wel steeds moeilijker, hoor.
Ja, we zien hier een in de vitrine. Staat boven arbeidskaart, 1931.
Ja, nee, dit is een van die kaarten waardoor een kind dan vrijstelling kreeg. Ik geloof vanaf 14 kon dat. Dus die moesten gewoon... Het was sappelen, zeg maar. Dus ze konden alle handen gebruiken.
Ja, dan komen we gelijk een beetje op de bedrijvigheid in de wijk. Ja. Dat is een thema wat hier ook in de vorm van een winkel te zien is. Maar als we even op een rijtje zetten wat er allemaal wel niet aan werk was in de wijk. Dan hebben we het over sjouwers, want er waren ook kades voor de schepen.
Ja, dit was een wijk waarin heel veel mensen zeg maar losse arbeid verrichten. En inderdaad, het paardenveld, daar was een haven. Dus daar moesten schepen gelost en geladen worden. Dus daar hadden heel veel sjouwers werkten daar.
En dat was stukloon?
Dat was eigenlijk stukloon inderdaad. Maar je had ook venters, mensen die een dag een venterskar ook huurden. Hè. En dan hier rondliepen, er waren hier verschillende markten. Er waren ook heel veel kleine bedrijfjes, een smid, een plek waar de karren gemaakt werden.
Maar ook een aantal fabrieken, wat we ons nu natuurlijk niet meer kunnen voorstellen midden in de stad.
De mosterdfabriek, hè, die zat hier. Maar je had ook Hoonte, de drukkerij, dat was dan wel iets later. Maar ja, echt, ja, dat was echt een ander verhaal dan nu. Ja, dat klopt.
En dat moet dus ook in de wijk, misschien was men zich daar niet zo van bewust, maar een hoop overlast hebben bezorgd.
Ja, maar dat was toen inderdaad, beleefden mensen dat denk ik heel anders. Hè? Het was uiteindelijk vooral belangrijk dat er eten op tafel kwam. En daar moest je gewoon daar moest je je werk voor doen. En ja, dat daar vieze uitstoot was of wat. Ja, dat was denk ik, ja, daar was men zich inderdaad nog helemaal niet bewust van. Maar ja, dit was een hele bedrijvige wijk. Hè? Bijvoorbeeld Krioelde hier van, 100 jaar geleden woonde hier geloof ik iets van een kleine 9000, iets van 8800 mensen. Nu wonen er nog 1200 mensen. En dus je ziet al dat er wonen natuurlijk grote gezinnen met veel kinderen. Allerlei bedrijfjes, veel logementen, veel cafés. Het was een hele drukke wijk eigenlijk.
Ja, als je dat zo hoort van die bedrijvigheid, dan lijkt dat weer moeilijk te rijmen met die armoede die er ook was. Maar dat komt onder andere door dat stukloon en door de lage lonen.
Ja, en ze waren ook nooit zeker natuurlijk van hun werk. He, want je kon de ene dag als sjouwer aan de slag, maar de volgende dag stond er misschien net iemand anders die jouw baantje voor de dag wegpikte. Dus het was nooit, je had geen zekerheid. En het was natuurlijk ook niet veel verdienen. He, dus, ze hadden het niet altijd heel erg best hier, zeg maar.
Nee, dat is wel bekend. We staan hier overigens in een, dat is in ieder geval het meubel, maar ook de producten van een drogisterij, hè? Die
uit de Willemstraat. Ja, dat is wel heel erg bijzonder. Die heeft het museum in de jaren 90 aangekocht.
Van de familie Dijkman.
Ja, en die hebben daar heel lang hun drogisten gehad. En wij hebben zeg maar hier de originele onderdelen allemaal weer teruggebouwd in een nieuwe kast. Maar ook alle potten en alle stolopflessen. Alles is origineel vanuit die winkel. En zelfs in de laders.
Ja.
En dat vind ik echt het mooiste aan deze kast. Er zit eigenlijk nog het materiaal wat er oorspronkelijk in zat. Hè? En je ziet dat hier met ultramarijn.
Oh, dat is een verfstof.
Dat is een verfstof, inderdaad. Maar je
zwavel.
Ziet hier wals en vermiljoen en oranje chromaat. Ze maakten in die drogist maakten ze natuurlijk ook nog, maakten ze zelf verf. Maar ook zelf medicijnen. Het was natuurlijk een heel breed palet wat ze aanboden. Want ook petroleum kocht je hier, maar ook snoepjes en wasmiddel. Het is echt van alles.
Ja, ik las dat hij tot 1975 daar heeft gezeten. Zouden ze toen dat allemaal nog met de hand hebben gemaakt? Of gewoon lang de winkel niet vernieuwd?
Ja, ik denk een combinatie van beide. Lang niet de winkel vernieuwd. En medicijnen zullen ze misschien toen niet meer gemaakt hebben. Maar verf misschien nog wel, je weet het niet. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ja, ik ben in ieder geval heel blij dat wij het hier hebben staan.
Zeker. Hier is natuurlijk ook veel te ruiken. Althans, dat past bij dit thema. Hier hebben we een voorbeeld van zo'n geurkastje. Wat ruiken we hier? Dat kunnen we niet overdragen.
Maar... Nee, dat is een... deze valt wel mee. Even kijken welke dit is. Oh ja. Ja, dit zijn allemaal specerijen. Poedertjes en pilletjes inderdaad.
Van de drogisterij.
Van de drogisterij. Dus bij elke thema hoort dat erbij.
Maar er zijn beneden ook wat stinkgeuren wel, hè?
Oh ja, de poepton is er inderdaad. En ook hier bij school heb je wel een vieze lucht. Als kinderen hier allemaal zaten met de luizen en natte kleding in bij de kachel, dan wordt het ook niet echt fris. Nee, dus er zijn je rook hier vroeger in de buurt en in elke volksbuurt natuurlijk echt heel anders. He, er werd natuurlijk geloosd op het tonnen. Poep werden ook nog in de oude gracht gegooid. Hè? Dus het was allemaal niet zo heel fris, hoor.
Nee, het is goed dat er ook wat te ruiken is, want dat past natuurlijk goed bij het beeld. Ik moet zeggen dat ik het wel moeilijk vind, hoor, om die geuren te onderscheiden, hè, als je zo'n ding in.
Dat is ook moeilijk, hè, want uiteindelijk zijn het ook geuren die wij niet meer kennen. En het zijn ook nagebootste geuren, hè, dus het zal ook niet altijd helemaal exact zijn. Wat het vroeger was. Dat is ook een beetje gok.
Nee, anders zou je hier inderdaad gewoon een beeremmer moeten neerzetten.
Ja, en dat is ook weer niet de bedoeling. Hè? Daar worden we ook niet blij van als we hier werken.
Laten we nog even bij de grote vitrine gaan kijken. Die heet de wijkkast, geloof ik.
Ja, ik noem het altijd de wijkkast. Zo hebben we het ook zeg maar, vanaf het begin af aan in de planning genoemd. Omdat we... Kijk, we wilden heel graag dat er een aantal onderwerpen die natuurlijk in Wijk C speelden, maar niet pasten in die tijdslijn van die familie de Jong. Die wilden we natuurlijk toch graag laten zien. En dan heb je het inderdaad over Anton Geesink, maar ook de zusters Augustinesse.
Dat zijn wel twee hele bekende elementen.
Ja, dus die wilden we wel heel graag terug laten komen. Hè, maar ook wat meer nog over het Wijk C-comité. Maar ook Trein van Leenpunt bijvoorbeeld, die hier de burcht op Vredeburg... als eerste te lijf is gegaan.
Ja, en die bij de bierbrouwerij aan de Oudegracht
woonde, inderdaad. Maar ook de straatmuziek was natuurlijk ook echt wel, hè, de veermannen. Ook echt een onderdeel van zo'n volksbuurt en zeker van Wijk C. Dus dat wilden we wel heel graag een plek geven. En dat hebben we hier gedaan.
Even ingaan op die zusters Augustinesse, want die zie je nog steeds in het straatbeeld. Hè. Die wonen ook nog steeds aan de gracht in Wijk C. Die hebben denk ik heel veel in de wijk ook gedaan aan liefdadigheid bij die arme mensen.
Ja, die hebben heel veel gedaan, is heel veel in gezinnen gewerkt. Hè? Zeker met gezinnen waarvan de moeder misschien niet helemaal fit was of ziek was met veel kinderen. Dat hebben zij heel veel gedaan. Maar ze hadden ook een schooltje, hè, en een peuterspeelzaal. Ze hebben op een gegeven moment een meisjesstad opgericht. Hè,
opvang voor zwangere meisjes.
Ze hebben heel veel gedaan. Ze zijn heel erg betrokken geweest bij deze wijk.
En in zekere zin nog steeds, want ze zitten er nog en ik zie ze vaak over straat nog met van alles.
Ja, de congregatie is natuurlijk veel, veel kleiner geworden. Hè, en de mensen die er zijn, de nonnen die zijn natuurlijk ook al wel weer een stukje ouder. Maar ze zijn nog steeds actief. En wat ik net al zei, hè, zo'n burendag die we willen organiseren, daar doen zij ook aan mee. Dus in die zin is het wel heel bijzonder dat ze er nog steeds zitten.
Ja, en ook een van misschien de weinige elementen nog van het oude Wijk C, die nog voortleven, letterlijk.
Ja. Nee, absoluut, dat klopt hoor. Ja. Hey.
En bij Anton Geesink, we zien daar, zijn dat echt zijn schoenen, want die zijn ontzettend groot.
Ja, die zijn enorm groot, inderdaad. Ja. Dat is. Mensen zijn altijd heel verbaasd als ze dit zien. Maar zulke grote voeten had hij.
Dat is een maatje 50.
Ja, 52 als ik het goed heb.
Ongelooflijk. Maar wat ik zat te denken, misschien is Anton Geesink wel degene die Wijk C zelfvertrouwen heeft gegeven. In die zin dat er eigenlijk eindelijk is iemand met een groot succes uit de wijk voortkwam.
Nou zeker, dat was zeker natuurlijk wel een voorbeeld. Hè? En daar was men ook heel trots op en nog steeds eigenlijk wel. Hè? Het is natuurlijk ook een hele bijzondere prestatie die hij geleverd heeft. En hij is hier natuurlijk geboren en getogen. En dat is wel iets wat we ons graag willen herinneren, inderdaad. En we zijn hier moet nog een mooie foto bij, hoor. Die missen we nog hierin. Maar dit is een afgietsel van de buste, het beeld wat buiten staat.
Ja, dat is eigenlijk bijna vlakbij het museum voor de Jacobikerk.
Deze hebben we gekregen van Corrie Huiding. Dat is een schenking van Corrie Huiding. Die heeft aan de basis gestaan van het Wijk C-comité van het museum. Woont ook nog steeds in de wijk. En komt hier nog elke dinsdagochtend koffie drinken. Dus dat is heel bijzonder. En het is ongelooflijk wat zij ook voor de wijk heeft gedaan. Dus en deze kregen we vorig jaar van haar. Dus we zijn er heel blij mee.
Dus de collectie groeit nog steeds?
De collectie groeit nog steeds, absoluut. Ja, absoluut. Ja, dat moet ook.
Laten we afsluiten met een kleine blik om de hoek. Voor de buurtbios.
Ja, dan druk je op een knop. Kijk, die mensen drukken op een knopje.
Ja. En dan kun je kiezen uit een hoop historische filmfragmenten van die opgenomen zijn in Wijk C in de loop der jaren.
Ja, dat klopt. En ook de film Wonen onder toezicht wordt hier getoond. Die duurt bijna 20 minuten. En die kan je dan die kun je luisteren. Ik ga even voor deze mensen op het knopje drukken. Want ik zie dat hij... Ja, nu begint hij.
Oh, ja.
Ja.
Oh ja, dat is wonen onder toezicht en dat gaat over de Houtstraat, denk ik.
Waar... Het Houtplein, het Antonieplein, en dat zijn er twee. Daar waren vroeger woonscholen. En dat is voor ons een totaal onbekend fenomeen ondertussen. Maar dat is echt tot de jaren 70 geweest. Ja, daar waren mensen eigenlijk een soort onder toezicht, woonden ze daar. En dan werd er gekeken of ze het wel goed deden. Of ze goed kookten, of ze zich genoeg wasten, of het huis schoon bleef, of ze niet te veel dronken.
Ja, ja, en de toezichthouder woonde op het terrein.
Die woonde op het terrein. En dan vaak in een huis wat iets hoger stond, zodat ze er echt overheen konden kijken.
Ja. Laten we afsluiten bij het wandje met de reacties van bezoekers. In een volksbuurt deel je alles met je buren. Van een kopje suiker tot lief en leed. Wat deel jij met je buren? En ik neem aan dat hiervan de bedoeling is om het inderdaad wat naar het heden en naar de bezoekers zelf te trekken.
Ja. Nou ja, weet je, het is grappig hoor, want er wordt ook heel veel op gereageerd. Hier staat, met mijn buren deel ik lief en leed. Onze geveltuintjes, onderhoud, van alles, buurtborrels. Mensen schrijven van alles op. Dus het is voor elkaar klaarstaan. In het oudste straatje van Uithoren. Nou, ik weet niet wat het oudste straatje van Uithoren is. Maar dan zie je dus wel dat er ook mensen van overal vandaan komen. Hier zeggen ze het wonen in de prachtige Martinuskerk in Utrecht. Dit is heel leuk om te lezen elke keer weer. En deze kaartjes bewaren we ook allemaal. Daar gaan we vast ook wel weer een keer een mooie tentoonstelling van maken.
Dus het blijkt dat het leven in de buurt, ook al is het in nieuwe vormen zoals de Martinuskerk, toch niet echt een volksbuurtappartement daar, maar dat mensen blijft aanspreken.
Ja, absoluut inderdaad. In die zin herhaalt de geschiedenis zich natuurlijk altijd weer. Hè, en blijven we. Het blijft gewoon heel belangrijk waar je ook woont, hoe je zeg maar in je buurt voelt en het contact wat je met de mensen om je heen hebt. Dat is gewoon wel heel belangrijk voor iedereen, denk ik. En in elke buurt.
Ik vind het een mooie conclusie.
Nou, ik ook.
Dank je wel.
Ja, graag gedaan. Leuk je gesproken te hebben.
Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Wil je deze podcast blijven volgen? Abonneer je dan via de gebruikelijke platforms of via www.oud-utrecht.nl. Wil je deze podcast steunen? Word dan lid van de Vereniging Oud-Utrecht en je ontvangt ook 6 keer per jaar het tijdschrift Oud-Utrecht, het jaarboek en de uitnodigingen voor activiteiten. Meer informatie: www.oud-utrecht.nl.